Hoofdstuk 9. Zolang mijn hart klopt. Oordelen zijn een verharding van de onderliggende emoties die we ontkennen. Wij leven in een cultuur waarin het gebruikelijk is om met elkaar te concurreren, te strijden, elkaar uit te lachen en elkaar te vernederen. Dit wordt ons aangeleerd. Kleine kinderen doen dit niet uit zichzelf en heel veel mensen doen het niet graag. Pestkoppen zijn de bangste kinderen van de klas. Hoe minder je je geliefd voelt, hoe meer je jezelf moet bewijzen. Zoals ik eerder in dit boek schreef, we weten nu dat overmatige kritiek op anderen en voortdurende zelfkritiek symptomen zijn van trauma. Als je dat zelf doet, weet je waar het mee te maken heeft en moet je hulp zoeken om het op te lossen. Het gaat niet vanzelf over. Daarom dit boek. Iedereen is wel eens gepest of heeft last gehad van de complexen van de een of andere maloot in de omgeving. Ik ook. Soms kon ik voelen hoe erg de pestkop er aan toe was en dat zorgde dat ik uit medelijden niet terugsloeg. Ik wilde het niet nog erger maken en ik wilde dat het zo snel mogelijk voorbij was, net als mijn moeder dat deed. Maar soms ging het me te ver en moest ik wel reageren, iets naars terugdoen en ik ben, denk ik, altijd sneller geweest met mijn hoofd dan met mijn handen, dus mijn woorden zijn mijn sterkste wapen. Ik kan met twee zinnen iemand onderuit halen, en dat heb ik gedaan. Maar ik heb er geen behoefte meer aan, en ik heb geleerd dat niets doen en niets zeggen vaak beter is. Dan hoef ik achteraf geen spijt te hebben van wat ik gedaan of gezegd heb. Als het niet echt nodig is, doe ik het niet meer. Maar soms is het nodig. Kleine kinderen doen het niet uit zichzelf, dus als kinderen gaan treiteren, is dat, denk ik, gevolg van hun eigen frustraties. Ik kan me niet herinneren dat mijn enig kind ooit uit zichzelf iemand ging pesten. En dat heeft te maken met dat ze zich geliefd wist. Mijn stiefvader heeft een grotere invloed op mij gehad dan ik wilde toegeven. En eigenlijk wilde ik hem hier niet eens noemen, maar het is een goed en bruikbaar verhaal. Door hem heb ik al jong gemerkt hoe mentaal sterk ik was. Pestkoppen zijn, zoals ik al zei, vaak de bangste kinderen van de klas. Dat was hij ook. Een bange scheidlaars in een te groot lichaam. Een gluipaard. Mijn gekke familie, daar kon ik niet omheen en daar had ik iets mee. Met deze niet. Hij wilde graag laten weten hoe machtig hij was, maar ik deed alsof hij niet bestond. Ik was 15 en ik kon heel goed zwijgen en negeren. Ik keek langs hem heen. Ik praatte langs hem heen en ik leefde langs hem heen. Hij kon daar absoluut niet tegen, maar ik hield dat maanden vol. Later hoorde ik dat hij niet van kinderen af kon blijven. En ik had dat geweten, zonder dat ik wist wat ik wist. De afstand die ik hield, heeft mij beschermd, want hij durfde mij nooit aan te raken. Ik weet niet wat ik gedaan zou hebben, maar hij was banger voor mij dan ik voor hem. Hij is al jaren dood, gestorven aan een onverklaarbare ziekte, waarbij hij een soort van langzaam wegrotte. En dat vond ik een geruststellend idee. Ieder krijgt zijn deel, dacht ik. Ik heb wel eens gedroomd dat ik hem vermoordde met een aardappelschilmesje. Ik zette het recht in zijn borstkas en vroeg me ineens af of het met zo'n klein mesje wel ging lukken. Maar hij verlamde en stierf onder mijn armzalig gewapende maar krachtige hand. Het was een hele klus en viel niet mee, maar het voelde heel goed. Ik denk dat ik toen een jaar of 17 was, maar ik ben die droom nooit vergeten. Het was een levensechte ervaring. Nadat ik, kort na die droom, mijn biezen pakte, heb ik mijn stiefvader nooit meer gezien. Een paar jaar later is mijn moeder ook vertrokken. Ik ben al lang niet meer dat kind en het verleden is voorbij. Toen ik ging begrijpen dat haat mij geen goed doet, ben ik die herinneringen en emoties gaan loslaten en heb ik hem vergeven. Hij had ook zichzelf niet gemaakt en had geen fijne geschiedenis. Dat is natuurlijk geen excuus, maar het deed me wel realiseren dat het dus niets met mij te maken had. Mensen kunnen redelijk debiel tegen je doen, maar dat wil niet zeggen dat je dat verdiend hebt. Hij was het lastigste project in vergeving. Ik deed het niet voor hem, maar voor mij. Ik had het nodig om lekker los te laten. In Den Haag zeggen we dan, joh, lekker laten rotten. Er was wel meer aan de hand thuis en in de buurt, waardoor kinderen niet veilig waren. Niet dat het allemaal slechte mensen waren, er zat wel echt tuig tussen, zeker bij ons in de straat. Maar de meesten hadden geen idee van wie ze waren, dus ook geen idee wie die kinderen waren en wat ze nodig hadden. En dat onveilige werd versterkt door de drank die soms rijkelijk vloeide, waardoor ze allemaal raar werden. dus ik moest er zelf voor zorgen dat ik afstand hield, ook al begreep ik niet waarom. Om dit te overleven en mezelf te beschermen, was ik dus absoluut niet aardig, niet vriendelijk. Ik lachte niet mee om de grappen, ik vermeed zoveel ik kon. Ik luisterde naar niemand anders dan naar mijn innerlijk weten, naar dat diepe, stille stemmetje. A man who knows more becomes lonely. Carl Jung. Dit veroorzaakte wel een gevoel van eenzaamheid. Daarmee leerde ik al heel jong leven. Met grote afstand tussen mij en de wereld om me heen. Want ik had niet het idee dat iemand begreep wat ik zeker wist. En ik kon het aan niemand vertellen, want ik wist niet wat ik wist. Het was puur gevoel. Dan maar niet leuk gevonden worden. Dus heel vroeg, heel jong, had ik al een soort van maling aan wat ze van me vonden. Dat is, denk ik, dat wat mijn moeder anders noemde. En dat is precies waar mijn antwoorden zijn, in dat onaangepaste kind. Ik was lief, maar niet zo vriendelijk. Ik was niet zo meegaand, maar trok me liever terug. Soms werd ik een Einzelgänger genoemd. Kim Jewell zei, emotie is onze eerste taal. Kinderen onder de 5 jaar zijn zo aanwezig en eerlijk en ze zijn zo echt. En dat verliezen we als we gaan proberen te presteren. Zodra we die analytische geest hebben en proberen de goedkeuring van andere mensen te krijgen. We proberen erachter te komen wat de beste manier is om ons te gedragen. Ik had in mijn jonge jaren net iets te veel volwassenen om me heen waarbij ik me niet goed en niet thuis voelde. Het was geen bewuste keuze, het was vooral een gevoel, maar het was te sterk om er niet omheen te kunnen. Ik had er last van, maar ik kon niet anders dan navigeren op dat gevoel. En volwassen worden is wat dat betreft nooit helemaal gelukt. Net zo min was het een keuze om een botte hork te zijn. Dat had ik altijd pas door als het te laat was. Maar wat lang mijn probleem leek te zijn, blijkt toch een bruikbare kwaliteit. Er waren schooljuffen, familieleden en anderen die mijn lompe directheid best irritant vonden. Tegenwoordig vinden mensen, met name mijn klanten, het mijn beste kant, die hen helpt relativeren en loslaten. Veiligheid vond ik in mezelf, reizend in mijn eentje in Griekenland. Toen ik sliep onder de blote hemel op een afgelegen eiland, ervoer ik ineens hoe heerlijk het was te weten dat er geen mensen waren. Het was oorverdovend stil. Af en toe hoorde ik geiten scharrelen en her en der ritselde er wat in de struiken verderop. Ik wist dat er slangen en schorpioenen kropen rond de boom waaronder ik lag. Die boom stond op een strand op de punt van het eiland. Ik had uren gelopen met een rugzak waarin vooral grote flessen water zaten. Want hier was niets en niets te beleven. Ik had de hele avond fikje gestookt en bij mijn vuurtje gezeten. Dat was nu gedoofd op een paar gloeiende kooltjes na. Het licht kwam van de sterren, heel veel sterren. Ik keek over de donkere zee en zag een vissersbootje met 1 enkel lichtje ver weg. Daar lag ik in mijn naki op mijn slaapzak onder een doek. En ik besefte dat ik me nog nooit zo vredig en veilig gevoeld had. Ver weg van de bewoonde wereld, ver weg van de mensen. Al had ik niet zo goed geweten waarom ik het deed, ik had deze reis voorbereid en ontslag genomen om te gaan. Ik wist vooral wat ik niet meer wilde en ik wist waar ik wil zijn. Ik wilde op Santorini zijn en verder had ik geen idee. Ik deed maar wat en ging op pad. Impulsief en slecht voorbereid zoals gewoonlijk. Desondanks hebben mijn solo-avonturen mij veel goeds gebracht. Uren, dagen, weken, maanden heb ik naar de zee zitten staren. Ik was een week op Santorini, zwierf maanden over de eilanden en eindigde met 5 weken op Gafdos, een steen in zee waar niets te beleven was. Toen niet, 30 jaar geleden. Ik staar nog steeds naar zee. Dat is nooit overgegaan, doe ik mijn hele leven al, keer op keer. Diep in- en uitademen en lekker loslaten. Bevrijding vind je in nieuwe ervaringen, in nieuwe paden bewandelen. Iets doen dat je eigenlijk best wel eng vindt. Of waarvan je denkt dat je het niet kan of niet mag. Of simpelweg omdat het je niet vertrouwd is, omdat je het nog nooit gedaan hebt. Maar juist het loslaten wat voor mij vertrouwd voelde, gaf mij de ruimte om te ervaren wie en wat ik zelf nou eigenlijk ben. Want wat mij vertrouwd was, was allemaal aangeleerd door mijn omgeving. Die omgeving waarin ik leerde leven en overleven, maar waarin ik mij niet op mijn gemak voelde. En hoe meer ik daarvan loskwam, hoe makkelijker het werd. Want ongecensureerd spreken vanuit het hart gaat mij heel gemakkelijk af. Ik vind dat heerlijk om te doen en kan in het schrijven of typen mijn handen of vingers niet bijhouden. Ik ben altijd vrij impulsief geweest en ik nam makkelijk besluiten en gaf daar dan ook direct gevolg aan. Dat was niet altijd handig, maar ik deed dat wel heel makkelijk. En voor mij voelde dat goed. Er was dus niet zo heel veel voor nodig om de juiste aansporing te krijgen. Maar hoe meer ik het oude vertrouwde durfde loslaten, hoe sneller ik aansporing hoorde, of voelde en erop reageerde. Het oude vertrouwde loslaten had alleen voordelen. Niets te verliezen en toch bang. Maar ook dat is programmering. Als ik mijn hart volg, ben ik niet meer bang. Nooit eigenlijk. Nooit echt van binnen. De stemmen die mij dan bang maken zijn van anderen, niet van mij. Mijn stille stem stelt mij gerust. Hoe meer ik loslaat, hoe meer ik mijn hart volg. Dromen voor de hele stam. Lang geleden deed ik de ITIP-opleiding en deden we een weekend droomduiding in een hele grote groep. Een kleine 100 mensen. Hans Korteweg zei toen, je mag alleen je droom vertellen als je zeker weet dat hij goed is voor de hele stam. En hij zei ook eens iets in de trant van, als je je hart voelt kloppen, dan weet je dat je aan de beurt bent. Ik heb toen mijn hand opgestoken en mijn droom verteld. En die droom hebben we helemaal uitgewerkt, te midden van die grote cirkel. Een diep ontroerende ervaring in vele opzichten. En niet alleen voor mij, maar voor de hele stam. Een zeer bekrachtigende ervaring waarin ik leerde vertrouwen op wat er uit mij zomaar kon ontspruiten. Wanneer ik toestemming kreeg om vanuit mijn innerlijke stem te spreken. Dit heb ik altijd onthouden en ik heb ernaar geleefd. En dat heeft ertoe geleid dat ik kleine en grote sprongen heb kunnen en durven maken. Altijd, al meer dan 30 jaar, als ik een zaal toespreek of in een workshop of training voor een groep sta, denk ik hieraan. Ik ben op mijn best als ik op deze manier werk. Natuurlijk bereid ik me voor, maar hoe minder het tevoren vaststaat, hoe beter het verhaal eruit komt. Het is nooit hetzelfde. Het is iedere keer anders. En zelfs ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. De kunst is om mezelf daarin te vertrouwen en te gaan staan voor mijn verhaal of mijn boodschap. En niet intussen bezig te zijn met of de zaal het allemaal direct kan vatten. Dat is niet altijd goed gegaan. Het ging mis als ik er te veel over nadacht. Als ik me niet thuis voelde bij het publiek. En achteraf bleek dan dat ik daar niets te zoeken had. Beetje gênant soms, maar daar groeide ik overheen. En ik werd beter in zelf kiezen in plaats van wachten tot ik gekozen werd. Ik leerde meer mijn hart te volgen. Zo belandde ik op die prachtige plek in Pilion, waar die bidsprinkhaan op mijn hoedje sprong en waar ik mijn retraites deed. En zo vind ik ook meer en meer veiligheid in mezelf en in mijn kunnen. Door dingen te doen die ik nooit eerder gedaan heb en naar plekken te gaan waar ik nooit eerder geweest ben. Toen ik voor het eerst Robert Smith zag via internet, wist ik meteen dat ik meer wilde weten. Ik zag hem aan het werk met een verslaafde en dat wilde ik ook. Kort daarop was ik in Boedapest om de eerste training bij Robert te doen. En anderhalf jaar daarna was ik met hem in Hawaii om in zijn team van, zoals hij het noemde, 12 beste professionals vanuit de hele wereld vrijwilligerswerk te doen in een langetermijncentrum voor drugsbehandeling. Ieder was daar vrijwillig opgenomen en het merendeel had een strafblad. Er staan geen hekken omheen en iedereen kan ieder moment vertrekken. Dat gebeurde soms ook. Je moest echt willen veranderen, hoe moeilijk dat ook was. Dagelijks hielpen wij iedereen die dat wilde. En een jaar later was ik er weer. Deze ervaring heeft het vertrouwen in mijn meesterschap in dit werk enorm versterkt. De eerste stap was de belangrijkste. Ik maakte duidelijk wat ik wilde en vloog naar Honolulu. Het was spannend en het kostte me een paar duizend euro, maar ik wist dat ik was waar ik wilde zijn. Het was goed voor mij en voor de stam. Ik mag dan een Einzelgänger genoemd zijn, maar als het klopt ben ik in groepen helemaal in mijn element. Om mijn hartklop te voelen en mijn innerlijke stille stem te kunnen horen, moest ik veel loslaten, keer op keer. Er schreeuwde van alles en nog wat doorheen en overheen. Oude stemmen, oude overtuigingen, angst, ongeloof, wantrouwen en aangeleerde shit. Onwaarheden in mijn systeem. Beperkende overtuigingen die ik had meegekregen. En meer van die overbodige onzin. Een paar jaar geleden liet ik een hartfilmpje maken, omdat ik een paar keer zo'n kramp had. Het filmpje was oké en de rest ook. Ik zorg voor mijn hart door lekker los te laten. En ik luister meer en meer en beter naar mijn hart. En als het hart hard klopt, weet ik dat ik aan de beurt ben. Van daaruit heb ik dit boek geschreven en ik denk dat het klopt.